Wij waren in zo'n 52 de vorige keer. In Vestien, ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis. Daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad, over de betekenis van de olijfboom in de Bijbel. De uitbeelding van het werk van de Heilige Geest feitelijk. Ik vertrouw op Gods goede tierenheid, eeuwiglijk en altoos. Dat wil zeggen, dag in dag uit en voor alles en nog wat. Voor zover het buiten alles nog wat bestaat dan. Maar, want dat is eeuwiglijk en altoos. Niet maar in tijd, maar ook in ruimte. Het is wat in het Nieuwe Testament heet leven uit genade. En naderen tot de troon der genade om daar genade, barmhartigheid en hulp te ontvangen. Enzovoorts. In dat getuigenis vinden wij hier, dat heet trouwens ook gewoon uit geloof leven. En wat hier vertrouwen heet, ik vertrouw op Gods goede tierenheid, eeuwelijk en altoos. Wat hier vertrouwen heet is volstrekt hetzelfde als geloof. Dat is gewoonlijk ook hetzelfde woord. Daar geloven wij in, daar vertrouwen wij op, daar leven wij uit. En het resultaat daarvan is, in vers 11, ik zal u loven in eeuwigheid. Ik vertrouw op Gods goede tierenheid, eeuwelijk. En ik zal u loven in eeuwigheid. Dat betekent niet alleen dat wij woorden zullen spreken tot lof van God, maar dat onze levens zouden zijn tot eer van God. En als we dat toch eens moeten hebben over normen en waarden. Nou ja, dit is de norm, hè. Dat wil zeggen dat het schepsel, de schepping, bestaat tot eer van God en tot heerlijkheid van God. En dat is niet maar een ideaal dat niet bereikbaar is, maar dat is wat gerealiseerd wordt onder het nieuwe verbond. En in de nieuwe schepping waarvan wij als gelovigen reeds deel uitmaken, want wie in Christus is, is nou eenmaal een nieuwe schepping. En onze levens zouden zijn tot heerlijkheid Gods des Vaders, heet dat bij gelegenheid in het Nieuwe Testament. En dat wordt hier door Gods gunstgenoten ook getuigd. Ik zal u loven in eeuwigheid, omdat gij het gedaan hebt. Ik weet niet of u het herkent, maar het zijn de woorden feitelijk uit Psalm 22... de lijdenspsalm bij uitstek, die eindigt met de woorden, omdat hij het gedaan heeft. De woorden, omdat hij het gedaan heeft, dan wel, omdat gij het gedaan hebt, sluiten aan bij de woorden van de Heer Jezus zelf, toen hij zei, het is volbracht. Maar het idee van deze uitdrukking in Psalm 22 en Psalm 52 is dat de Heer inderdaad dingen gedaan heeft en daarmee beëindigd heeft en daarmee volbracht heeft. En zo is de term via het Grieks naar het Nederlands vertaald geworden als een van de zogeheten kruiswoorden. Maar het slaat op een volbracht werk door de Heer zelf uiteraard. En daarom, omdat Hij het gedaan heeft, omdat Hij zijn werk volbracht heeft, daarom loven wij hem in eeuwigheid. Sterker nog, daardoor is het mogelijk zelfs dat onze levens zouden zijn tot zijn heerlijkheid en dat wij hem loven tot in eeuwigheid. Hij heeft het gedaan. Het gevolg daarvan is, laatste zin van Psalm 52 nog, ik zal uw naam verwachten. Dat wil zeggen, ik hoop op uw naam. Ik reken daarop en onder naam te verstaan degene die onder die naam gaat, uiteraard. Hè. Dat wil zeggen, men zou zijn hoop op hem stellen. En leven dus uit wat hij geeft. Want hij zou in alles voorzien. En voorzien is niet alleen maar vooruitkijken, maar het is ook het nodige verschaffen. Ik zal uw naam verwachten. Wij verwachten het namelijk van de Heer. Want hij is goed voor uw gunstgenoten. Dat zijn wij. Dat zijn de zogeheten chassidim. Dat is een Hebreeuwse term die in het Jodendom gebruikt wordt voor de vrome Joden. Maar dat is ongeveer wat het betekent. Degenen die de Heer daadwerkelijk dienen. Met hem rekenen, om zo te zeggen. En de betekenis van die term, die wordt daarna toegelicht gewoon in de volgende verse. Dat is dan inmiddels Psalm 53. Maar daar vind je dat soort dingen geïllustreerd. Namelijk, en daar hebben we werkelijk van doen met wat dan heet de goddelozen. Dat moet wel, want zij zeggen dat er geen God is. En dat maakt hen tot goddeloos. Niettemin, die God is er wel, maar ze rekenen daar niet mee. Zij zijn zonder God in de wereld. Met een uitdrukking min of meer uit Efeze 2 is dat. Maar ik moet even de draad opnemen natuurlijk in Psalm 53, vers 1. Het is weer een onderwijzing. Dat heb ik al een paar keer genoemd natuurlijk. Psalm 52 tot en met 55 beginnen allemaal zo. Het zijn leringen, onderwijzingen van David. En door die gemeenschappelijke aanhef worden die psalmen vanzelf bij elkaar geplaatst. En zijn ook bij elkaar geplaatst in onze Bijbels. Ze vormen namelijk een eenheid. Een onderwijzing van David voor de opperzangmeester, dat weet u langzamerhand ook al. Het gaat maar niet over tijdelijke dingen, maar het gaat over eeuwige dingen. En dus de dingen op de lange termijn. Want dat is de betekenis van opperzangmeester. Ik zeg altijd, als je het kort moet doen, je laat het woord zang weg. Want dat staat er niet. En opper en meester, dat is wel ongeveer wat er staat. Dat wil zeggen, het hoogste. Het meeste, dat kan ook nog zijn het verste. Met het oog op de eeuwigheid staat er gewoon in de Septuaginta. U weet wel, dat is die Griekse vertaling van het Oude Testament van meer dan 2100 jaar geleden. Gemaakt door Joden, dus die moeten toch enigszins begrepen hebben wat de term betekent. En die vertalen met het oog op het einde. En daarmee met het oog op het doel. De opperzangmeester, vooruit maar. Misschien heeft het werkelijk iets met muziek te maken ook nog, maar dat maakt voor ons weinig meer uit, denk ik, hè? Datzelfde geldt voor op Magalat. En het idee is dan dat Magalat, dat zal dan een melodie zijn. Nou, dat is jammer voor ons, want wij kennen die melodie niet. En als het voor ons toch een betekenis heeft, wel, Magalat komt van Gala. En van Galal eigenlijk. Maar van Gala, dat wordt vertaald met ontheiligen, onteren, beschadigen. U kent het woord waarschijnlijk niet, maar u kent wel Hallel, hè? Dat kent u wel, hè? Hallel. Van Hallelu. Ja, want Hallel is loven, eren, prijzen. En Hallelu, dat is laten wij dat doen, hè? Laat ons. En dan, ja, is Jehovah, laat ons de Heer prijzen. Of nog korter, prijs de Heer. In de Joodse traditie zegt men, nou ja, Hallel is de Heer prijzen. Maar verandert het woord, nee, verandert de eerste letter van het woord van een H naar een zachte G. U weet wel, de H in Bahrein. In Bahrein, die H. Wij schrijven een H, maar het wordt toch een CH schrijven wij dan om het goed te doen. Zo, want het is eigenlijk een H, maar het is een hele zachte G. Maar wordt het die zachte G, dan zeggen de Joden, dan is het niet meer prijzen, maar dan is het ontheiligen. Hallel kan opgevat worden niet alleen als loven of prijzen of eren, maar het komt in de buurt van aanroepen. Maar, zeggen de Joden, het aanroepen van die naam, Jehovah, dat is ten strengste verboden, want dan wordt Hallel Galel of Gala, en dat is ontheiligen. En iemand aanroepen is iemand onteren. Het is in ieder geval iemand storen, ze leggen het nog uit ook. En zeker, men zou de naam des Heeren niet ijdelijk gebruiken, en die naam aanroepen, zijn aandacht vragen, dat zou dan ontheiligen zijn, dat wordt dan Galel. Ik weet alleen dat de Bijbel zegt dat men de naam des Heeren zou aanroepen en dat men hem zou aanlopen, heb ik van een gereformeerde gehoord. Men zou hem aanlopen, men zou hem aanroepen, want de Bijbel zegt al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En dat is dus niet ijdelijk gebruiken, maar gebruiken. En de Heer heeft niet gezegd, gij zult mijn naam niet gebruiken. Zo hebben de Joden het uitgelegd. Dat doet hun religie. En het verhindert hen om tot geloof te komen. Maar als men tot geloof komt, zou men die naam aanroepen. Staat bij elkaar, ik lees hem nou niet, maar het staat bij elkaar in Romeinen 10. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Maar hoe zal men aanroepen van welke ze niet gehoord hebben en van welke ze niet geloofd hebben, staat er. Hè? Maar Galat. Op, dat is de M. En dan Galat, dat is ontheiliging dan dus. Hè. Het heeft met ontheiliging, ontering, beschadiging te maken. En die ontheiliging, ontering en beschadiging heeft alles van doen met de godheid te ontkennen. Zo begint de tekst dan ook in vers 2. De dwaas, de zot, de dwaas zegt in zijn hart. En let op of hij het hart opzegt. Nou ja, dat is eigenlijk voor minder belang. Mensen dragen teksten voor waarin ze niet geloven, dat maakt verder niks uit. Maar het wordt erger als hij het in zijn hart zegt. Dat wil zeggen dat dat zijn levensbeschouwing is, hè? Zijn beleving. Want dat is zijn identiteit. Dat is de identiteit van de mens. Dat wat hij denkt. En u weet hoe het zit met tussen wet en genade, nu we het er toch over hebben. Wet kan hooguit in het gunstigste geval het gedrag van de mens aanpassen. Dat heet tegenwoordig gedragstherapie. Ik bedoel, je mag het niet hardop roepen en ik ken u en uw familie niet. Dus ik zeg het nu gewoon even. Sorry. Ja. Ja. Ik zeg het maar even rechtuit. Je hebt mensen die zijn volslagen gek. Daar is niks aan te doen. Dus zoekt men eufemistische termen daarvoor. En dan zegt men, iemand is gedragsverstoord. En dan moet hij op gedragstherapie. Nou, ken ik dat woord wel, maar ik heb het geleerd van die meneer, hoe heet hij ook alweer? Gauss heet hij, geloof ik. Of Graus, hoe heet hij? Hé? Die man die... Martin Graus of zoiets. Moet even nadenken, maar... De dog whisperer. Ja, de dog, ja, precies, ja. Die voelt honden op. Dieren kun je gedrag bijbrengen. Zolang die dieren de indruk hebben dat het gedrag hen winst oplevert, overigens. Anders werkt het ook niet. Te vrezen valt dat het bij mensen ook zo is. Maar als mensen die zelfs die combinatie niet kunnen trekken, kunnen maken, gaat ook de therapie natuurlijk niet werken. Maar dat is wat wet doet, dus wat godsdienst ook met de mens doet. Want dat is hetzelfde volgens de Bijbel. Godsdienst is wet per definitie. Dat verandert hooguit als het mee zit, het gedrag van mensen. Dat is prettig voor de buren, voor de omgeving. Voordat je nou zegt, maar het heeft toch wel nut, zeg ik dus nu, ja, dat heeft wel nut. Soms werkt het uit. Maar het verandert de mens niet. En die hond, weet u wel, dat blijft gewoon diezelfde hond, hoor. En zijn karakter verandert ook niet. Je kunt hem alleen kunstjes leren, je kunt mensen kunstjes leren, maar de mens verandert van karakter niet. Behalve dan langs de andere route. En dat is niet die van de verplichte oplegging van het een en ander. Maar via de verandering van denken, met de uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 12. U weet wel hoe dat staat, hè? Daar staat dat wij, nu wij wedergeboren zijn, zouden wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. We hebben het daar eerder over gehad, denk ik nu, terwijl ik het zeg. Want we hebben gelezen dat de Heer zichzelf geofferd heeft. En daarmee ons ook, omdat wij zijn lichaam zijn. Daarom offerde hij ook maar één offer voor zichzelf en zijn volk. En anders begrijp je de Hebreeënbrief dus niet, hè? Ja. Wij zijn dus geofferd, maar wij zouden daar de consequenties uittrekken. En dus ook daarna zelf tot de Heer gaan om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dan staat er verder dat het resultaat daar, en dit is methodistisch, hè? Ik bedoel niet met een hoofdletter, maar met een kleine M. Hè? Van de hoofdletter weet ik verder niks van. Ik wil dit ook graag zo houden. Maar de Bijbel leert, men zou eerst tot de Heer gaan en zichzelf offeren. Daarna zou men veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, van onze mind, gemoed, mind, vernieuwing van ons denken. Dat kan alleen door onderwijs. Ja, theoretisch onderwijs, ja. Maar theorie onderwijzen zonder praktijk, dat is ook niet te doen, hoor, overigens. Maar vooruit, maar het is onderwijs, wij zouden het een en ander leren en dat verandert ons denken, uiteraard. Naarmate wij de dingen om ons heen kennen, kijken we er ook anders tegenaan. Zo simpel is dat. En zo is het met onze kinderen gods. Wij zouden daarna dus eerst wat leren, niet meteen wat gaan doen. We zouden eerst wat leren. Wij moeten veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. En daaruit, als gevolg daarvan, zouden wij ervaren, proeven heet dat. Beproeven vertaald. Nou, het is ervaren, hè. Zouden wij beproeven of proeven smaken welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor onszelf, voor ons eigen leven. En ik ben van mening dat als een buitenstaander zich daarmee bemoeit, dan komt het niet goed. En als men als gelovige zelf niet proeft wat de wil van God is, dan valt te vrezen dat men eerst nog een heleboel moet leren. Dan helpt het ook niet als iemand anders het komt vertellen wat dan de goede en welbehagelijke wil van God wel is. Dat was wat snel, maar dat moet toch voldoende zijn, hè? Als ik het zo zeg. Maar kijk, als in het hart, in het denken van de mens, ik kan onmogelijk spreken over een gelovige nu, maar als daar geen plaats is voor God, als hij gewoon het bestaan van God ontkent, ja, dan komt het dus niet goed. En zoals de volgende verse trouwens ook op zijn minst impliceren, als men geen God kent, dan bestaat er ook geen recht, dan bestaat er geen verstand, dan bestaat er geen wijsheid, dan bestaat er ook niet iets als goed en kwaad, want iemand anders dan ik kan daar waarschijnlijk een week over spreken, hoor, over dit onderwerp, maar ik niet. Ik wilde graag snel af, want ik denk altijd dat het geen nuttige bezigheid is. Ik wilde graag snel af, maar het hele punt is gewoon, als er geen God is, dan is er geen norm, dan zijn er ook geen normen. Dan moeten wij ze zelf maken, zoals de filosoof zei voor de radio, enige jaren geleden inmiddels, geloof ik. Die werd geïnterviewd en hem werd gevraagd uiteraard naar de zin van het leven, want wat doe je als onbenullige journalist, je vraagt zo iemand. Als je een filosoof tegenkomt, vraag je wat is de zin van het leven? En de man zei, nou het aardige is dat het leven geen zin heeft. En toen wachtte hij even, toen dacht ik, nou gaat toch goed, hè? En daar zei hij, maar dat geeft niet, want dan kunnen wij het eraan geven. Nou, dan ben je weer weg. Hè? Ik vind het wel sterke teksten overigens, dat soort dingen. Maar als er geen God is, dan is er geen zin van het leven en kun je het er ook niet aan geven. Dan kun je hooguit jezelf wat wijs maken en leven uit je eigen leugens. En dat staat de moderne filosofie, nou modern, niet, maar dat staat de filosofie dan ook voort. Hè? Wij moeten zelf maar zien een levensbeschouwing op te bouwen, kan niet schelen wat voor een, en dat is dan jouw waarheid. En zo heeft iedereen dan zijn eigen waarheid. Maar ja, u begrijpt, dan is toch geen norm dan? Dan ben je je eigen norm. Die heb ik nog eens nagevraagd aan een wiskundige. En die zei, dat noemen wij een nulmeting. Als je je eigen norm bent. Kent u dat? Dat heet officieel, een nulmeting. Je meet je meetlat met een meetlat. Er komt altijd hetzelfde uit. Dat is altijd goed. Je meet de ene duimstok met de andere en je zegt, nee, dat klopt precies. En als morgen alle meters ineens halve meters worden om van de duimen maar te zwijgen, dan merk je dat dus niet, dan blijft gelijk. Vandaar dat het heelal niet gemeten kan worden. Dat is weer nog moeilijker. Nou, dat ga ik niet uitleggen. Maar de Bijbel zegt dat, hè. Zodra dat gemeten kan worden. En de reden waarom het niet gemeten kan worden is dat het heelal zich uitzet, dan wel krimpt. Want ik wil er gewoon niet verder over praten. Maar het zet uit, dan wel krimpt. Met gelijke snelheid als onze meetlat. Die deed ook uit en die krimpt ook. Want dat is de zogenaamde snelheid van het licht waarmee wij meten. En dus meten wij niks. Elke meting wordt een nulmeting. He, het komt niet uit. Nee, en als je jezelf meet aan jezelf, als dat de norm is, dan schiet je nooit tekort. Dan hou je ook nooit wat over. Dan is er nooit een reden om wat beter je best te doen. Maar ook nooit een reden om het wat rustiger aan te doen. Die dames en heren die van het weekend of de afgelopen maanden aan het schaatsen geweest zijn. Daar gaat het niet om dat ze even hard schaatsen als zij zelf. Daar schieten ze niks mee op. Dan zijn ze hun eigen norm. Nou en? Daar gaat het toch niet over. Ze schaatsen tegen die klok. Die onverbiddelijk is. Want er moet tijd vanaf enzovoorts. Dat zijn de normen, hè? Nou goed. Maar als er geen God is, geen macht, niet iets hoger dan de mens, dan heeft de mens niets om zich aan te meten. Maten, dimensies, worden geacht te heersen. Maar als ze er niet zijn, omdat we onze eigen dimensie zijn, dan zijn wij verdwaald geraakt in deze wereld, dan is er niets om voor te leven en er bestaat er niet zoiets als goed en kwaad. Überhaupt niet. Niet in horizontale zin, links en rechts, ook niet verticaal. Dan is er gewoon niks, dan zijn we aan onszelf overgelaten en dan doet dus een ieder wat goed is in zijn eigen ogen. En dan heb je niet democratie, dan heb je zelfs nog erger, dan heb je anarchie, hè? Helemaal geen heerschappij, want de normen heersen. Zo is het nou eenmaal. Hè? Daaraan kan gemeten worden en kan beoordeeld worden. Moet in onze moderne samenleving toch begrijpelijk zijn, dit soort dingen. Hoe dan ook, iemand die gek is, die in gewoon Nederlands, hè, ik ben een voorstander om af en toe eens wat te lezen in gewoon alledaags Nederlands. Niet om het zo te vertalen, maar wel om het zo eens te formuleren. Hè? Iemand die gek is, die zegt in zijn hart, dus tegen zichzelf, er is geen God. Iemand heeft mij ooit uitgelegd, ik weet niet wanneer en ik weet ook niet hoe wijdverbreid de gedachte is, dat er is, dat er niet staat. En dat er gewoon staat, de dwaas zegt in zijn hart, geen God. Dat zou maar zo kunnen. Ik vind het alleen niet terecht. Maar als je het zo vertalen wilt, oké, ik vind het iets te kort door de bocht. Het punt is namelijk dat in het Hebreeuws, en met name hier, een woord bestaat en hier gebruikt wordt met de betekenis van niet zijn. Dat hebben wij niet. Wij hebben twee woorden nodig. Het is een woord in de zin van existeren, maar tegelijkertijd wordt het ontkend. We hebben daar geen. Is er een werkwoord van absent? Iemand is absent. Kun je absentiëren of absenteren? Bestaat dat in het Nederlands? Nee. Afwezig zijn. Bij ons worden het altijd twee woorden. De vertaling met geen is dus wel aardig, maar dan heeft men het werkwoord, wat het eigenlijk is, voor de gelegenheid overgeslagen. Kijk, dat er, dat weet ik, dat is een onzinnig woord. Het schijnt dat het in het Nederlands moet, maar dat is ook maar omdat je eraan gewend raakt. Dus als iemand zegt, dat staat er niet, zeg ik, oké, dat staat er niet, maar het maakt me geen verschil. Ik negeer het toch. Maar dat zijn is het wel degelijk. Het duidt op absentie. Het woord is ayin. Het lijkt op het woord voor een bron of een oog. Ayin, maar dit is niet de letter ayin aan het begin, zeg maar een 70, maar het is een alef aan het begin. Dus het woord alef jod nun. En volgens, hoe heette die man ook alweer? Ik ben zijn naam weer kwijt. Nou goed. Volgens de autoriteiten, zal ik dan maar zeggen, is het een woord dat duidt op absentie, op afwezigheid. Het komt ongeveer 800 keer voor in de Bijbel. Maar mocht hij een wigram gebruiken. Een wigram, hoe heet dat ding? Hebrew, English, hoe heet dat? Dictionary of hoe heet dat ding? Concordantie, de wigram, de beroemde Engelse. Daar staat hij ongeveer 800 keer in. Maar ik heb hem nagekeken, hij is lang niet compleet. Komt heel vaak voor dus. Op allerlei manieren. Maar dit wordt ayin ook uit te spreken als an of in. Want de alef aan het begin wordt niet uitgesproken. Dan hou je alleen de jot en de nun over. Dat is dan in, on, an enzovoort. Als voorvoegsel kennen wij het gewoon in onze Nederlandse taal. In precies die betekenis, in die van afwezigheid. Namelijk in het voorvoegsel on. Want u weet wat vruchtbaarheid is. En onvruchtbaarheid is de afwezigheid van vruchtbaarheid. En daarmee wordt het gewoon Nederlands. Soms is het ook letterlijk in. Alleen in als voorvoegsel heeft ook wel eens de betekenis van juist intensief. Hè? Dan is het in triest. En dan is het triest, in overtreffende trap om zo te zeggen. Maar in de uitdrukking inefficiënt bijvoorbeeld, dan is het niet erg efficiënt hoor, als het inefficiënt is. Hè? Want dat in is hetzelfde als het on voor onvruchtbaarheid. Hè? En iets dergelijks. Het probleem zit meestal in het woord indirect, die vind ik wel eens leuk. Hè? Er zijn mensen die denken dat indirect, misschien u ook wel, maar ik ken u niet en uw familie niet. Ja. Dus er zijn mensen die denken dat indirect betekent dat het heel direct is. Maar dat betekent het niet, hè? Dan is het niet direct. Nou, dat woord in of on, als voorvoegsel kennen wij het Nederlands, het heeft deze betekenis. Alleen in het Hebreeuws is het veel sterker, omdat het in de praktijk gewoon een werkwoord is. Dat ik er enigszins uitgebreider op inga, is natuurlijk dat je dus uitdrukkelijk moet lezen dat ze zeggen er is geen God. Wel degelijk, er is geen God. Als het nog sterker moet in het Nederlands, dan zeggen we er existeert geen God. Hij bestaat niet. Het is niet maar geen God. Men ontkent zijn bestaan als zodanig. Er is geen God. Want dat is de betekenis van de term. En niet maar, geen God. Bovendien is er nog iets heel anders aan vast, waarvan ik nooit weet of het verstandig is om erop in te gaan. Maar hetzelfde werkwoord wordt gebruikt in verband met wat bekend is als het eeuwig oordeel over de goddelozen. En dan wordt er van hen gezegd in of na het oordeel, ze zijn er niet. En dat is dit werkwoord. Niet altijd, soms zijn het andere uitdrukkingen. Maar dit wordt nogal gebruikt daarvoor. Zij zijn er niet, dat betekent precies net zo sterk. Zij existeren niet meer. Mocht je een missen, staat er bij gelegenheid, er is geen plaats meer voor die gevonden. Dan gaat het collectief over de gehele oude schepping in Openbaring 20. En terwijl ik het zeg, denk ik ook maar even te zeggen dat ik heus wel weet dat dat een algemeen erkende dwaalleer is, wat ik nu sta te vertellen. Maar ja, ik lees hem in de Bijbel met grote nadruk, onder andere via dit soort uitdrukkingen. Namelijk, zij zijn er niet meer, of hoe dat maar heten mag. En zoals de mens zegt, er is geen God, zegt God aan het eind, er is geen mens meer. De goddelozen. Zij zullen, populair gezegd, sorry, maar er staat in de Bijbel zo, zij worden geworpen in het eeuwige vuur en dat betekent dat ze er niet uitkomen. En daarna zou er toch heel uitgebreide uitleg moeten komen eventueel om uit te leggen dat God een wonder doet aan al die goddelozen om ze in leven te houden in het vuur. En dat is niet zo. De normale betekenis van in vuur werpen wil zeggen het als afval beschouwen en zich ervan ontdoen zodat het niet meer bestaat. Weg. En dat staat er over de goddelozen. Ze zullen in het vuur geworpen worden. U weet wel van het onkruid en van al die andere rommel die ook in die visnetten zat, zal ik maar zeggen, in Matthäus 13. Maar ook in Jesaja wordt dat bij gelegenheid gezegd. Hè. Vele malen. Dit soort uitdrukkingen. Zij worden weggedaan. De idee dat die mensen verhuisd worden naar ergens een plaats in Dodenrijk, de Heldenpoel, dus Vuurs of hoe het maar heet, mag, waar ze tot in eeuwigheid lang door gepijnigd zullen worden enzovoorts. Dat is een misverstand. En ik zeg het netjes, het is een misverstand. Ze worden weg. Ze worden niet behouden ook. Ik ben me dat ook bewust, hè. Er zijn mensen die denken, die hebben een prachtige redenering, dat heeft bij deze psalm dus nu helemaal niets meer van doen, dus ik aarzel wat. Maar er zijn mensen die komen dan bij je met de redenering dat het toch eigenlijk wel een beetje vreemd is, dat een mens die maar, laten we zeggen, die maar 100 jaar leeft. Voor mijn part 800, zoveel en 80. Of 900, zo oud werd Methuselem. Dat een mens die dan maar een kort leven heeft hier op aarde, althans in relatie tot de eeuwigheid, dus te verwaarlozen, die tijd die wij hier doorbrengen. Volgens de wiskundige weer van die nulmeting, weet u wel, de tijd die we hier doorbrengen tijdelijk is te verwaarlozen op de eeuwigheid. Nou goed, het is toch wel een beetje vreemd dat de mens die maar zo'n klein stukje tijd heeft in dit leven, daarna de hele eeuwigheid door, en dat kan niet eens de eeuwigheid door, want de eeuwigheid duurt heel lang. Vooral het laatste stukje, broeder. Ja. Dat hij dan de hele eeuwigheid door daarvoor gepijnigd of gestraft gaat worden. Houden ze ons voor. En daarna beginnen ze te spreken over de liefde van God. Want de rechtvaardigheid Gods dat speelt in deze redenering geen rol. En dan probeert men er ons van overtuigen dat aangezien dat toch ondenkbaar is, dat God zo rancuneus zou zijn, of zoiets, of zo reed, dat dus het enige alternatief is dat de mens uiteindelijk, nadat hij zijn tijdelijke straf voor zijn zonde in een tijdelijk leven heeft uitgezeten, uitgelegen, dan wel uitgeschreeuwd, als die... Nou ja, ik probeer het toch serieus te zeggen, maar... Als die tijd er dan op zit, want dan moet toch een keer een eind aankomen, dan heeft hij de straf voor zijn zonden gedragen. En dan wordt hij dus behouden. En dat is een van de varianten, een wijdverbreide variant trouwens, van de leer van alverzoening. Universalisme, alverzoening. Dat laatste, dat kan dus helemaal niet, want de mens wordt niet behouden omdat zijn zonden vergeven zijn. Dat is helemaal niet zo. Staat nergens in de Bijbel. De mens wordt niet behouden omdat zijn zonden vergeven zijn. De mens wordt behouden door geloof in de opgewekte. Eén is voor allen gestorven. Daarmee zijn de zonden van de natuurlijke mens, althans zo zonder meer, weggedaan. Maar daarmee ben je niet behouden, dan ben je verloren, zegt 1 Korinthe 15. Er zijn zelfs de gelovigen verloren, staat er. Als tenminste Christus niet is opgewekt. Men wordt behouden door geloof in de opgewekte. Maar dat geloof zou men hier in hem stellen, hè? In dit tijdelijke leven. En anders heb je gewoon een tijdelijk leven en komt daar een keer een eind aan. Simpel genoeg. Dat er straf is voor zonde is niet omdat de mens er zelf voor betalen kan of zoiets en dan behouden wordt. Dat de straf is op zonde is alleen vanwege zonden van ongeloof en wat daaruit voortkomt. Zo goed als geloof de basis is. Nee, laat ik het anders zeggen. Zo goed als geloof gerekend wordt tot gerechtigheid van Gods wegen, zo wordt ongeloof gerekend tot ongerechtigheid. En wat de zonden van de mens zelf betreft, de individuele mens, zal ik maar zeggen, die schuld is betaald toen één voor allen gestorven is. En daarom is de prediking niet slechts, niet maar, dat de Heer voor onze zonde gestorven is, maar dat hij leeft. Dat God hem heeft opgewekt uit de dood, dat is het evangelie. En dat men door geloof in de opgewekte, dat leven van die opgewekte ontvangt. En dat heet dan opstanding natuurlijk, maar het heet wedergeboorte. En daardoor wordt een mens behouden. En niet door het uitzitten van zijn straf. Neemt niet weg dat dus inderdaad de goddelozen gestraft worden voor hun zonden die uit hun ongeloof voortkwamen. Want daar zijn ze dan dus zelf verantwoordelijk voor. Er is dus op een of andere wijze een strafmaat. Maar als ze die hebben uitgezeten, gelegen of verschreeuwd of wat het maar was, zullen zij, en dan komt dit woord, niet meer zijn. Dat is wat de Bijbel zwart op wit daarover zegt in het Oude Testament al. Enzovoort. En aan de andere kant, om dan toch, hoe snel ook het toch enigszins compleet te zeggen, voor zover wij dan wel gelovigen in het algemeen loon zullen ontvangen. Naar werken is het niet een loon voor werken die uit ons vlees voortkwamen. Indien dat al mogelijk zou zijn, want dat maakt me nou verder niks meer uit dus. Maar het is voor werken des geloofs die uit geloof voortkomen. Dat wil zeggen, het zijn werken die de Heer zelf in ons gewerkt heeft, heet dat. Hè? Die in ons werk beide het willen en het werken. Het zijn die werken waarvan Jacobus zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. En als er geen werken zijn, is uw geloof dood. Over die werken gaat dat. Daar zouden wij loon voor ontvangen, omdat het werken des geloofs zijn. En de goddelozen worden geoordeeld ook naar hun werken. Dat staat uitgebreid in de Bijbel. Maar het zijn dus logischerwijze werken des ongeloofs, om zo te zeggen. Want de zonden van de natuurlijke mens als zodanig heeft de Heer zelf op zich genomen. Als vertegenwoordiger van de mensheid, als zoon des mensen. En misschien kan je zeggen als schepper. Die daarmee de verantwoordelijkheid naar zich toe trok. En daar het recht toe had overigens. Maar je moet die dingen wel begrijpen. En het resultaat van geloof is een eeuwige existentie. Een eeuwig bestaan, een nieuwe schepping. En met opzet gebruik ik nu het woord existentie of bestaan. Want het resultaat van ongeloof is niet ook een eeuwige existentie, maar nu in de poel des vuurs of zoiets. De mens is nou eenmaal een vergankelijk wezen. Kortom, het resultaat van ongeloof is de eeuwige dood. In de zin van einde van het bestaan. En dat is uiteraard de bedoeling. Afgezien van alle emotionele argumenten, want die zijn gevaarlijk altijd. Onze emoties bepalen de waarheid namelijk niet, hè? En onze emoties staan vaak het kennen en erkennen van de waarheid in de weg. Daar gaat het niet om, dus ik spreek het tamelijk emotieloos over. Ik doe mijn best tenminste. Maar het is nou eenmaal zo dat een zondaar die God niet herkent, inderdaad zal sterven en met de dood is alles uit. Met die verstande dat hij eerst nog zal opgewekt worden en zal staan voor de grote witte troon, heet dat in Openbaring. En als goddeloze, zal ik maar zeggen, wordt hij uiteindelijk geworpen in de tweede doodstaten. En met die tweede dood is het uit. En dat is ook de betekenis van eeuwig. Dat wil zeggen, die van grenzeloos. Want dat is wat het betekent. En het woord eeuwig, zowel in het Grieks als Hebreeuws. En dat is ook de betekenis van eeuwig vuur. Eeuwig vuur wil niet zeggen dat het altijd blijft branden. Hoewel dat zou kunnen. Maar dat hoeft het helemaal niet te betekenen. Eeuwig vuur kan ook betekenen dat alles wat daarin terechtkomt ook daadwerkelijk verteert. En waarom ook niet eeuwig? Het omgrijpt de hele oude schepping, dat vuur. Toch? Het verslindt de hele oude schepping. De hele oude schepping zal door vuur. En dan staat er niet, wordt in het vuur geworpen, zal er eeuwig branden. Of altijd durend branden. Maar er staat, die zal in het vuur terechtkomen, zal brandende vergaan. En als variant op dit werkwoord aien, niet zijn, heet het in Openbaring 20, er is geen plaats meer voor die gevonden, voor heel de oude schepping niet. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Hè? Van wat? Oh ja, nee, ik was alweer onderweg, broeder, naar, sorry, ja. Sorry, ja. Ja, nee, maar dat weet iedereen, die laatste verse van Openbaring 20 over de oude hemel en de oude aarde vloot de weg voor het aangezicht van de Heer enzovoort. En voor die is geen plaats meer gevonden. Het werd weggedaan. En dan vraag je je af, hoe zit het met de mensen dan? En dan staat er, nou, die worden opgewekt en die verschijnen voor de grote troon. En degenen die geschreven waren in het boek des levens, die gaan het koninkrijk binnen. Dat zijn de volgende twee hoofdstukken feitelijk dan. Die gaan het koninkrijk van Christus binnen. En de anderen, die niet geschreven werden gevonden in het boek des levens, worden geworpen in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood. En het is definitief. God doet de oude schepping weg. En niet houdt hem tot in lengte van jaren in stand om zich te wreken of zoiets. Mijn ziel zal niet in eeuwigheid twisten. U kent die uitdrukking, toch? Ja. En dat betekent niet dat hij een keer ophoudt met twisten en daarna iedereen alsnog behouden laat worden. Dat maakt er een eind aan. Nee, ik was onderweg naar Jesaja in de hoop dat ik kan vinden wat ik zocht. Ja, Jesaja 41. Waar gesproken wordt primair tot Israël, maar dat is nou helemaal buiten het verband. Maar het gaat over Gods werk in Israëls verlossing, staat boven het hoofdstuk. Dus dat moeten we maar even. En daar middenin neem ik de draad op. Vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Daar hebben wij het lied aan te danken. Vrees niet, ik ben met u. Dat heeft Jezus beloofd. Of kent u dat niet? Kent u toch wel? Kijk hem aan van waar heeft hij het over? Oh, mooi lied hoor. Ja. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u. Uiteindelijk een belofte aan elke gelovige. Alleen wordt het hier dan toegepast op Israël, op een of andere wijze. Ik ben uw God, ik sterk u, ook help ik u. U weet wel, Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht en hij geeft ons hulp te bekwame tijd en zo, weet u wel, die dingen. Ik help u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. En dat is de enige gerechtigheid, norm namelijk, die er bestaat. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden. Dat is een term die in de Bijbel menigmaal gebruikt wordt voor de uiteindelijke teleurstelling en ondergang van de goddelozen, van de ongelovigen. Ik keek even gauw terug. Inderdaad, Psalm 53, vers 6 staat de term ook. Gij hebt hen beschaamd gemaakt. En tot Israël wordt ook gezegd in bijvoorbeeld Jesaja 54... Gij zult niet beschaamd en niet schaamrood worden. Ter gelegenheid van, laten we maar zeggen, de bekering van Israël. En hier staat het langs de andere kant. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden. En u weet u wat schaamte betekent eigenlijk? Hè? Schaamte betekent dat iets bedekt wordt. Schande trouwens eigenlijk ook. Schaamte en schande. Het allitereert niet voor niks zo mooi. Ze zijn in hoge mate dezelfde letters en ze hebben dezelfde betekenis. En als iemand beschaamd gemaakt wordt, dan is de uiteindelijke betekenis ervan, zo iemand wordt weggedaan en wordt bedekt. Stand erover. En ik bedoel niet vergeving uiteraard. Hè. Als iemand wordt weggedaan, ja, dat is schaamte. In de Bijbel. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden. Wie? Nou, allen die tegen u ontstoken zijn. En wat het inhoudt, beschaamd en te schande worden, staat er gewoon achter. Namelijk, zij zullen worden, en ik moet altijd grijnzen, want de vertalers krijgen nu problemen, want wij hebben niet een woord voor niet zijn. Dus dan moeten ze zelf wat bedenken om de gedachtegang in het Nederlands te verwoorden. En dus staat er, zij worden als niet. Maar dat net zo goed kunnen zijn, ze worden tot niets. En dan in de wiskundige betekenis van de term. Niets is niets. Ja, niets is niet een klein beetje, hè? Want een klein beetje is iets en niets is niet iets. Zij zullen worden als niet of tot niets. En namelijk nog een keer, de lieden die met u twisten, gezegd tot gelovigen, die zullen vergaan. Nog een keer, vers 12. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. Nou ja, die hadden we al uit Openbaring 20, vers 15. Dus er is geen plaats voor die gevonden. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. Waarom niet? Nou ja, de lieden die met u kijven zullen worden tot niets. En die lieden die met u oorlogen zullen worden tot een nietig ding. Dan zijn ze er niet meer. Dat is wat er staat. En er zijn een hele reeks van zulke schriftplaatsen. Die heb ik niet allemaal bij me. Ik heb hier alleen andere schriftplaatsen bij me, waar de betekenis van het woord geïllustreerd worden. Bijvoorbeeld, even kijken, wat staat er in Genesis 28? Oh ja, dat is Jacob in Bethel. Die wordt 's morgens wakker en die zegt, dit is niets dan het huis van God. En hij noemt de plaats dus Bethel. Het is niets dan. Hè? Het is niets of het is, en dat is dan de enige mogelijkheid. Al het andere is niet mogelijk. In Genesis 30, daar wordt zelfs dit begrip niets vertaald met geen kinderen. Ik heb niemand, heet dat, hè? In Genesis 30. Ik moet toch even kijken, hoor. Genesis 30, vers 1 is dat. Als nu Rachel zag dat ze Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster. En ze zei tot Jacob, geef mij kinderen of indien niet. En daar heb je dat woord. Indien het er niet is, die kinderen niet. En die is vertaald met niet. Maar het is dit woord. Hè? Indien het er niet is, indien die kinderen er niet zijn, zo ben ik dood. Dan heeft mijn leven geen zin, want dat is wat het natuurlijk betekent. Maar het is ditzelfde woord. Niets zijn. Of in Genesis 40, in de geschiedenis van Jozef in Egypte, dan is er geen uitlegger. Dan gaat, ik zoek hem nou maar niet op, want dan heb ik zoveel schriftplaatsen door te nemen. Genesis 40, vers 8. Er is geen, is het vertaald. Er is geen uitlegger, dan God. Of in Genesis 45, vers 6, waar geen ploeging nog oogst zijn zal. En het werkwoord is dan vertaald met geen zijn zal of nog zijn zal. In de zin van, er zal niks zijn. Het is er niet. Of in Genesis 47, vers 4. Daar hebben ze geen weide voor hun kudden. Hebben geen. Hebben niet. Hebben geen weide voor hun kudden. Die is er dan dus niet, hè? Of in Genesis 47, vers 13. Er was geen, is het dan vertaald, brood in het land. En dus was er hongersnood. En Exodus 2, vers 12 is helemaal mooi. Er was geen mens. Er was geen. Er was niet. Enzovoort. Het woord komt meer dan 800 keer voor. Maar terug naar de psalm. Psalm 52. Als men dus zegt er is geen God, is dat zo sterk mogelijk. God existeert niet. Er is niks anders. Niet maar wij willen geen God. Of misschien is er een God. Maar gewoon, hij bestaat niet. Dat is wat ze doen. En als men dat zegt in zichzelf, maakt men zichzelf dus, de mens, ik hoop niet dat ik die hoef uit te leggen, maakt men de mens dus tot hoofd van de schepping. En dan verzamelt men nog wat schriftplaatsen ter illustratie, weet je wel, voor het lijstje eromheen, hè. We maken de mens tot kroon der schepping bovendien. Dat staat nergens in de Bijbel, maar wel in allerlei traditioneel christelijke geschriften. Wel weet men nog te vinden dat de mens naar Gods beeld geschapen is. En men heeft voor dat doel bovendien Psalm 8 vertaald met wie is de mens? Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Terwijl iets staat de andere kant op, namelijk die mens waar het over gaat is juist beneden de goden Elohim gesteld. Staat de vertaling, vertaalt het trouwens met engelen. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Goden had ook gekund, maar dat begrip dat kennen wij niet goed. Maar niettemin, dat is het. En in Hebreeën staat uitdrukkelijk dat het niet gaat over u en mij of welke mens dan ook. Het gaat over die ene, de Heer Jezus Christus, die inderdaad vanuit de hemel vernederd werd voor korte tijd tot onder de engelen. Dus je bent helemaal niet vrij om een dergelijke betekenis aan die psalm te geven. Maar in heel het christendom wordt dat uitgebreid geroepen, gepredikt en gezongen. De mens. Alsof de mens God is. Maar in Romeinen 1 heet het de leugen. Namelijk dat men God aan de kant geschoven heeft en vervangen heeft door het beeld van een verderfelijk mens. Die duidelijk dus niet het beeld Gods is. Dat is het beeld van een verderfelijk mens. En waar het naartoe gaat in de toekomst is precies hetzelfde. Want die figuur, zal ik maar zeggen, die antichrist, of hoe je hem maar noemt, dan even voor de gelegenheid. Dat is, die geeft zich in ieder geval uit voor mens, terecht of ten onrechte, gaat het nou niet eens om. Nu niet. Maar hij geeft zich uit als mens en wordt in de Bijbel trouwens ook zo beschreven. En de hele wereld zal hem aanbidden, staat er. Is de Maitreya een mens? Ja, hij is een mens. Is hij God? Nee, hij is geen God. God bestaat niet. Maar het is een mens die de plaats van God inneemt. Waar heb je dat eerder gehoord? En daarna weet je dus met wie je van doen hebt. Hij mag eruit zien als mens, en dat is terecht. De Bijbel beschrijft hem ook zo, maar het is de duivel zelf. De kracht der dwaling die uit de hemel gezonden zou worden om de gehele mensheid te verleiden. Dat is de consequentie van hun eigen leugen en daarmee van hun eigen normloosheid. De dwaas zegt in zijn hart en daarmee tot zichzelf, God bestaat niet. En het resultaat is, zij verderven het. Dat kan je ook wel weglaten. Zij verderven. Alles verderven zij. En zij bedrijven gruwelijk onrecht, waaruit je meteen moet concluderen dat recht dus een van de attributen is van de Godheid. God is recht. En als men God afwijst, wijst men het recht af. Gek genoeg, ongelovigen weten dat vaak ook. Hè. Dan komen ze bij ons met het bekende vragen van, als er dan een God is, waarom is er dan zoveel onrecht? Gek, hè? Dan weten ze die dingen. Ja. Ja. En het antwoord is, dat heeft niets met God te maken. Het heeft met de mens te maken. De mens is er, dus is er onrecht. Ja. En wat God betreft, het wat fundamentelere Bijbelse antwoord is natuurlijk gewoon, God heeft gezegd dat hij de wereld heeft losgelaten. En de wereld in duisternis heeft achtergelaten, dat het licht was in de wereld, maar het licht is weer uit de wereld verdwenen. Omdat de mens de duisternis liever gehad heeft dan het licht. Want hun werken waren boos, gruwelijk onrecht in elk geval. En in de toekomst wordt het nog erger, want dan laat God de wereld niet los, maar dan gaat hij zich zelfs actief mee bezighouden. En dan komt er dus een actief oordeel van die rechtvaardige God. Dus het korte antwoord op de vraag had ook kunnen zijn, wacht maar af. Ja, niet dat het opschiet, maar... Ja. Bovendien, dit soort vragen, die zijn er dan in bepaalde discussies, maar die dienen tot niks. Men probeert ze gelijk te krijgen en te bewijzen alsnog wat men al lang gelooft. Namelijk dat God niet bestaat. En zulke gesprekken hebben in de praktijk geen enkele zin. Zij bedrijven gruwelijk onrecht. Let ook op het woord gruwelijk, want dat is een van de woorden in het Oude Testament in elk geval, voor afgoderij. Dat is de Heere een gruwel. Maar waarschijnlijk zit dat gruwelijke er sowieso in dat men God niet dient. En daar gaat het hier in elk geval over. Hè? Zij bedrijven gruwelijk onrecht. Er is niemand die goed doet. Dat kan ook niet, maar je begrijpt weer dat goed, net als recht, een van de attributen is van God. God is recht. God is goed. En God is licht. Een verlichte mensheid. In de tijd van de verlichting bestaat dus niet. Hè? Dat is geen verlichting, dat is alleen maar toenemende duisternis. Ja. God heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen. Ook hierin kun je proeven de situatie waarin God de mensheid dus inderdaad heeft overgegeven. Met de woorden nu letterlijk uit Romeinen 1. God zei, ik zal te dien dagen mijn aangezicht verbergende verbergen. Even gauw bladeren naar Deuteronomium 32. Waar staat in vers 18? Nou ja, vers 17. Ze hebben aan de demonen geofferd, aan de duivelen. Niet aan God. Dat is dus gruwelijk onrecht. Deuteronomium 32, vers 17. Ze hebben geofferd aan de goden die zij niet kenden. Nieuwe, die van nabij gekomen waren. voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Dat is dus twee keer hetzelfde, hè? In vers 18. Als ze de Heere zag, en dat lazen wij, hè? God heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen. Als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En hij zei, hij versmaadde hen en verwierp hen. En hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. En ik zal zien, in de zin van toekijken. Ik zal zien hoe het afloopt met ze, in gewoon Nederlands. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Want zij zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in welke geen geloof, geen trouw, heeft men vertaald. Maar het is natuurlijk gewoon geloof, hè? In welke geen geloof en dus inderdaad geen trouw is. Maar al in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 31, lezen wij vers 17. Zo zal mijn toorn ten die dagen tegen hetzelfde ontsteken en ik zal hen verlaten. Ik zal hen verlaten. En mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn. Dan worden ze als het ware opgegeten. Daarover wordt ook gesproken trouwens in Psalm 53. En vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen. In Jesaja staat dan dat de Heer zegt, ik schep het kwaad. Door de alverzoeners dus uitgelegd als God heeft zelf de zonde gecreëerd. Alsof iets missen en creatie zou kunnen zijn. Het is het tegenovergestelde daarvan. Het is eigenlijk maar taal. Maar goed, maar het kwaad is het kwaad van dit oordeel. Ook in Jesaja, waar staat ik schep het goede en ik schep het kwade. Waarbij de Heer zegt, ik breng eerst een oordeel over u en daarna zal ik mij over u ontfermen. Maar dat is op grond van geloof in de toekomst alsnog. Maar meer zeg ik daar nu niet over. Vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen dat het te dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen omdat mijn God in het midden van mij niet is? Zelfs dat willen de Joden niet zeggen. Die hebben het verbasterd tot omdat we geen tempel hebben. Waarom gaat het zo slecht met de Joden, zal ik maar zeggen, het Joodse volk? Dan zeggen zij, als ze religieus zijn en enige opvoeding hebben genoten, zeggen zij, omdat we geen tempel hebben. Dus een streven van bepaalde groeperingen is naar de bouw van één tempel. Dus niet het algemene streven overigens hoor, echt niet. Maar het is er inderdaad wel. Maar de Bijbel zegt, het is niet omdat er geen tempel is, omdat God in het midden van mij niet is. God heeft zich teruggetrokken en men zou moeten weten dat Gods bemoeienis met de wereld per definitie, en ik bedoel het heel letterlijk, Gods bemoeienis met de wereld gaat per definitie via Israël. Dat berust op de uitverkiezing van Israël als eerste onder de volkeren, als eerstgeboren volk. In de hiërarchie tussen de volkeren en God staat inderdaad Israël. Al wat God doet, zou hij doen via Israël. En als God zijn aangezicht voor Israël verbergt, verbergt hij zich dus zijn aangezicht ook voor de volkeren. En voor zover hij zich aan de volkeren alsnog zal openbaren, kan het alleen als eerst Israël tot bekering is gekomen. Ja. En mocht u nou denken, maar de zaligheid is toch buiten Israël om naar de heidenen gegaan, dan weet u wat mijn antwoord is, toch? Het is buiten Juda omgegaan naar heidenen, maar het zijn Israëlieten van huis uit. Officieel, want we hebben hier van doen met recht. Met het woord van God, Gods belofte, dat is recht en God houdt er zich aan. Maar goed, dat is een ander onderwerp dus weer, laat maar weer liggen. Vers 18 nog, ik zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Dat is wat er letterlijk staat. Vers 18 van Deuteronomium 31 nog. Hè. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen, verbergende verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. Dan heb je het gruwelijke onrecht weer. Dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Ik noem het altijd de passieve toorn of het passieve oordeel gods. Ter onderscheiding van wat ik dan maar weer noem het actieve oordeel gods in de dagen van zijn wederkomst. Hè? God heeft de wereld losgelaten. Ja. In het algemeen. En hij roept er ons uit, omdat hij met ons bemoeienis zou hebben. Maar het is buiten de legerplaats, hè? En als eerstelingen van een nieuwe schepping, uiteraard. Maar terug naar Psalm 53. God heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. Het geeft mij de gelegenheid om maar weer eens op te wijzen dat helaas, zeker ook in christelijke kring, dikwijls geleerd wordt dat men zijn verstand zou moeten uitschakelen. En dat men vooral zijn verstand niet moet gebruiken als het gaat om de Heer en om leven uit geloof en dat soort dingen. De Bijbel leert dat heus andersom. Elders staat dat wij op het woord Gods verstandelijk acht zouden geven. Die is niet bekend, maar die andere wel, die van Johannes. Einde van Johannes, van de eerste Johannesbrief geloof ik. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Het gaat dus wel degelijk via het verstand. En als het gaat om onverstand, verstand uitschakelen, heb je grote kans dat je, ik zeg het terughoudend, maar dan heb je grote kans dat je met de duivel van doen krijgt of zijn personeel. Maar God heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. Maar dat was niet zo. En ieder van hen is teruggekeerd in de zin van hem afgeweken. Teruggekeerd, de rug naar God gekeerd dus eigenlijk. En ieder van hen is teruggekeerd of geweken. Tezamen, collectief, de mensheid, de mensenkinderen, tezamen zijn zij stinkende geworden. Daarin proef je het idee van het had vrucht moeten dragen. Maar de vruchten zijn stinkende, dat komt vaker voor in de profeten. Stinkende vruchten voortgebracht. De wijngaard bijvoorbeeld, uit Jesaja 5, dacht ik. Maar goed, dat soort dingen. En overigens, maar ik kan niet alles tegelijk zeggen, dit schriftgedeelte wordt uitgebreid geciteerd, via een paar vertalingen natuurlijk in Romeinen hoofdstuk 3. En daar staat niet tezamen zijn ze stinkende geworden, maar er staat tezamen zijn ze onnut geworden. En onnut wil zeggen dus kennelijk onvruchtbaar. Of ze hebben rotte vruchten voortgebracht en dan is het stinkende. Vervolgens, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dat is wel wat vreemd, want in vers 6... Maar ik moet nu zeggen, dat is een lastig vers overigens, hoe dat geconstrueerd is. Maar in vers 6 wordt wel degelijk gesproken over gelovigen. Er zijn er dus wel. Maar die worden kennelijk niet tot de mensenkinderen gerekend hier in de psalm. Dat is in oud-testamentische tijd niet te plaatsen. Maar in nieuw-testamentische tijd wel. Want in het Nieuwe Testament wordt geleerd dat wij die wedergeboren zijn op die grond niet gerekend worden tot de mensheid in de zin van de adamitische mensheid. Daar maakten wij deel van uit op grond van geboorte, maar op grond van wedergeboorte maken wij deel uit van een nieuwe mensheid, niet in Adam, maar in Christus. Dat is Romeinen 5. En dan gaat het dus over anderen. Maar de mensheid collectief, de mensheid als zodanig, wordt hier besproken en er wordt gezegd, tezamen zijn ze onnut geworden, stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. En dat er toch zijn komt omdat ze niet, kennelijk niet tot deze mensenkinderen gerekend worden. En anders hoor ik van u wel hoe het dan wel is. Hè? Toch? Ja. Wij zijn toch vruchtbaar gemaakt? Wij zouden toch goden vruchten dragen? En dat is niet een onbereikbaar ideaal, dat is de realiteit. Zo zou het gaan. Maar dat betekent dus dat we hier niet tot die mensenkinderen gerekend worden. We zijn eruit gegaan, om zo te zeggen. Of uitgetrokken. Uit de tegenwoordige boze wereld of eeuw. Uitgelaten 1 vers 4. Enzovoorts. Hè? Hebben dan, ik lees hem eerst even verder. Hebben dan de werkers der ongerechtigheid. Zo worden dus de goddelozen genoemd. Hè? Degenen die zeggen er is geen God. Dus zijn de werkers der ongerechtigheid. Want als ze geen God kennen, dan bestaat er ook geen gerechtigheid en dan hou je alleen ongerechtigheid over. Waarom ook niet? Mens is een zonder en hij zondigt. En als hij geen God herkent, dan is dat de enige situatie. Dan kent hij dus ook geen recht en is hij dus wel een werker, maar der ongerechtigheid. Hebben dan de werkers der ongerechtigheid geen kennis? Aansluitend bij of iemand verstandig waren uit vers 3. En het antwoord is nee, ze zijn niet verstandig en ze hebben geen kennis. Niet werkelijke kennis. Ik haal altijd de oude Grieken aan die filosofeerden dat echte kennis, echte wetenschap alleen maar kan zijn kennis van onvergankelijke dingen. Want, hadden ze uitgevonden, kennis blijft. Kennis blijft. Als je één keer kennis hebt, dat kan je niet kwijtraken. Ik bedoel, je kan een auto kopen, je kan hem weer verkopen. Maar dingen die je verwerft kun je inderdaad kwijtraken, maar kennis niet. En men besloot daaruit dat kennis dus per definitie onvergankelijk is. Kennis heeft dan wel een begin, maar geen einde. Het komt dan treffend overeen met de nieuwe schepping eigenlijk. Maar zij redeneerde, kennis is alleen kennis van onvergankelijke dingen. Wetenschap betreft dus onvergankelijke zaken. En alle kennis en wetenschap van vergankelijke dingen is geen kennis of wetenschap, dat is techniek. En in het Engels is science, wat wij vertalen met wetenschap, in het algemeen niet wetenschap, maar techniek. Let maar op als je het woord tegenkomt en moet vertalen, dat je het niet verkeerd vertaalt. Hè? Het is gewoonlijk techniek. En dat is wat het is. En dus wordt de vraag gesteld, hebben ze geen kennis? Nee, ze hebben geen kennis van onvergankelijke dingen en dus hebben ze geen kennis. Dat is de achtergrond ervan, hè? Hebben dan de werkers der ongerechtigheid geen kennis? De eenvoudige verklaring is natuurlijk dat het gaat om kennis van God. Maar God is de onvergankelijke. Dus de enige die het leven heeft in zichzelf. En die dus onvergankelijk is. En die eventueel, onder bepaalde condities, die onvergankelijkheid overdraagt. En die hij in de eerste plaats heeft overgedragen aan zijn zoon. Want gelijk de Vader, Johannes 5, het leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En die geeft het weer aan een ieder die in geloof tot hem komt. En dat is wat Petrus predikt op de Pinksterdag. Alleen hij noemt het niet leven, Petrus op de Pinksterdag, hij noemt het de geest. Zelfs de Heilige Geest. Deze, Jezus, heeft God opgewekt. En deze heeft als eerste blijkbaar de belofte des geestes ontvangen. En die geeft die geest weer aan een ieder die tot hem komt. Zo staat het daar. Dat is de essentie en de samenvatting van Petrus zelf, van zijn eigen toespraak. Hebben dan de werkers der ongerechtigheid geen kennis? Dat zijn namelijk die lui die mijn volk opeten, verslinden. Alsof ze een broodje aten, staat erbij. Alsof zij brood aten. Zij buiten namelijk de gelovigen uit. Met opzet vermijd ik de term Israël nu, omdat er ook geen, in dit gedeelte geen verwijzing is naar Israël, behalve dan pas in vers 7. En het volk van God bestaat in het algemeen toch heus niet maar uit degenen die van Israël afstammen, maar uit degenen die geloven. Volgens Romeinen 9 althans, hè, zit hem niet in de afstamming, staat daar. Maar goed, zij eten mijn volk op alsof ze brood hadden. De gelovigen worden uitgebuit, gekleineerd. Door deze werkers der ongerechtigheid, zij roepen God niet aan om voor de hand liggende redenen. Zij geloven niet dat hij bestaat. Erger is het natuurlijk in het Jodendom, waar men gelooft dat God wel existeert, maar waar het om godsdienstige redenen verboden is om God aan te roepen. Deze woorden trouwens vinden wij in hoge mate en bijna letterlijk in Psalm 14. Die hebben we al besproken, dus ik hoef er niet lang bij stil te staan. En als ik dat toch open heb liggen, heb ik ook Psalm 10 open liggen. Dus dan die ook maar even. Psalm 10, vers 4. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt. Leuk, hè? Onderzoekt niet. Hij heeft geen verstand en geen kennis, hij onderzoekt ook niet. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt. Dat wil zeggen, hij is hoogmoedig. Dat is wat het is, hè? Hij is arrogant, hij weet het allemaal beter. Gelijk als zijn neus omhoog steekt, onderzoek niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Dat wil zeggen, al zijn gedachten komen voort uit dit axioma. Er is geen God. En daarmee komt zo iemand dus nooit tot werkelijk onderzoek, tot kennis, omdat hij bepaalde mogelijkheden van tevoren heeft uitgesloten. Onder het motto, dat kan niet waar zijn, dus is het niet zo. Ja, zo werkt dat. Dat is in de wetenschap ook vaak, hè. En daar vind je vaak dat hele theorieën ontwikkeld worden, dat men blind is voor de fouten die eraan kleven, of althans blind is voor hoe het werkelijk zit, omdat men dat op voorhand heeft uitgesloten. Men beschouwt het als onmogelijk of als niet aan de orde, en men merkt niet dat het fout gaat onderweg. Dat vind ik altijd het vermakelijke, heb ik u al eens verteld, denk ik, van de zogeheten sterrenkunde. U weet wel, dan gelooft men in een oneindig, uitzettend, uitdijend heelal. Belachelijke onzin. En ook, ja, want u weet het, heelal is niks en dat zet dan uit. En bovendien is het krom. Het is niks, maar het is krom en het wordt steeds groter. Maar ze meten en ze meten en het blijkt allemaal te kloppen. Maar er is niemand die op de gedachte komt of wil erkennen dat de meetlat niet deugt. Daar had ik het er straks over, anders zou ik er nu niet op ingegaan zijn. Die meetlat is de zogenaamde lichtsnelheid. En ze hebben niet in de gaten dat niet het heelal uitdijt, maar dat de meetlat steeds korter wordt. De centimeters op de meter, zal ik maar zeggen, zijn steeds kortere centimeters. Hoe verder we de aarde vandaan, hoe korter ze worden. Hoe langzamer het licht gaat namelijk. Hoe verder van de aarde vandaan, hoe langzamer het licht gaat. Maar dat gelooft men niet, dat licht langzamer gaat. Dus dan betekent dat de afstanden daar steeds groter worden. En dat betekent dat het heelal uitzet. En ze hebben ook niet in de gaten dat die meetlat, die strekken ze wel uit zo, bij wijze van spreken. Nou ja, dat gaat met een antenne, weet ik veel wat, de straling die ze meten. Ze hebben niet in de gaten dat het met een bochtje op hun antenne komt, zal ik maar zeggen. Ze denken dat het allemaal recht gaat. Dat hebben ze nooit bewezen dat het recht gaat, maar wat moet je? Men is daarvan uitgegaan. En nu te accepteren dat men al die jaren met gebrekkige meetinstrumenten aan het meten is en daar de meest ingewikkelde filosofieën opgebouwd heeft, de wetenschap opgebouwd, ja, dat zit er niet in. Dat gaan ze nooit meer erkennen. Maar het is zo, hè. Jaren terug hadden we, toen we nog niet het Copernicaanse stelsel hadden, van het zonnestelsel met de zon in het midden en de planeten die eromheen draaiden en zo, had je het stelsel van Ptolemeus. En dat gaat uit van de aarde staat centraal en de zon en de maan en de planeten en alles draait om de aarde heen. En ze konden ook netjes in die dagen elke zonsverduistering en maansverduistering tot op de secondes bij wijze van spreken nauwkeurig berekenen. En waarom ze het omgedraaid hebben? Om de aarde een geringere plaats te geven in het heelal. Zodat de aarde ineens onbelangrijk werd. Was maar een klein planeetje draaiend om een immens grote zon. En daarmee heb je God ook weggeredeneerd, want ze denken dat God, schepper van hemel en aarde, zich zo bezighouden met zo'n bolletje dat ergens een beetje toevallig zo'n beetje om zo'n enorme sterren heen draait, die trouwens weer klein is vergeleken met de andere zonnen in het heelal enzovoort. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. En daar dient het voor. Heel die redenering. En dat al die zonnen, die sterren dus die zo ver vanaf afstaan, zoveel groter zijn dan de zon, dat komt omdat het meetstokje, het meetlatje in die buurt, dus inderdaad veel kleiner wordt. Dus dan lijken die sterren allemaal veel groter en veel verder weg. Want zo ver weg staan ze niet. Etcetera. Ja, en Einstein wordt beschouwd als de grootste geleerde aller tijden. En die zat er toch dichtbij. Maar toen we... Je had het over maar afmetingen, stoffelijke voorwerpen. De afmetingen daarvan worden kleiner naarmate ze zich verplaatsen met de snelheid die in de buurt komt van de snelheid van het licht. Maar wij vertelden niet bij wat er nou gebeurt als de snelheid van het licht sowieso afneemt en die stoffelijke voorwerpen stilstaan. Worden ze dan ook kleiner? Ja dus. Dat beweer ik dus. Ze blijken gewoon kleiner te zijn dan het werkelijk is. Maar ja, ik heb er niet voor doorgeleerd. Dus mij hoeven ze niet serieus te nemen. Maar ik neem de Bijbel serieus. En die...
Hij had het ook over een duwkracht vanuit het centrum. Hè? Einstein had het over een duwkracht vanuit het centrum.
Een duwkracht vanuit het centrum. Ja, maar je moet van alles bedenken, jongens. Zelfs een begrip als zwaartekracht is nog nooit verklaard geworden. Er zijn ook heel wat alternatieven voor ontwikkeld. Maar ja, die komen er niet meer in, hè? Zo werkt dat, hè? In de wereld wordt de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. Zo zonder meer. En dus ontdekte Columbus in 1492 Amerika. En heb niet het hart om tegen de meester op school te zeggen, maar meester, als Columbus nou Amerika ontdekte en hij vindt daar mensen, hoe kan hij dan Amerika ontdekt hebben? Want dan wordt de meester boos. Dat heb ik allemaal meegemaakt, ja. Wij waren wat ongeremd vroeger. Maar toen maar weer. Ik moet nog even naar de psalm. Voor de minuten die ons vanavond resten. Ik las even, omdat ik het open had liggen, psalm 10. Maar ik wilde naar psalm 14. Eveneens voor de opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het. Zij maken het gruwelijk met hun werk. Let op dat dat gewoon dezelfde woorden zijn, hè, als uit Psalm 53. Zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De Heer heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. Zij zijn alle afgeweken, tezamen zijn zij stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis? Die mijn volk opeten alsof ze brood aten. Zij roepen de Heer niet aan. Dat is het antwoord op de vraag. Zij roepen de Heer niet aan. En dus hebben ze geen kennis. U weet, de vreze des Heeren is het begin der wijsheid. Ander woord dan kennis, maar het ligt sterk tegenaan, hè. Al daar zijn zij met vervaardheid vervaard, want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Hier heb je hetzelfde verschijnsel. Er is niemand die goed doet, ook niet één, vers 3. Maar niettemin is er sprake van het geslacht des rechtvaardigen in vers 5. En dan loop je dus tegen precies dezelfde problematiek weer op. Als er niemand is die goed doet, wat is dan het geslacht des rechtvaardigen? En des rechtvaardigen is enkelvoud, hè? Het geslacht van de ene rechtvaardige. En wie het is, weet je nu? Dat is het hoofd van die nieuwe mensheid. Christus zelf dus. En daarmee blijkt dit dus profetisch te zijn. Dat wil zeggen, het is niet de situatie zoals in de dagen van David, maar als de dagen van het Nieuwe Testament. En mocht je dat niet willen zien, en moet je de psalm beslist plaatsen in de dagen van David, omdat zijn naam erboven staat, dan valt er niet anders te concluderen dan dat het geslacht van de rechtvaardige is het geslacht van David. Je mag toch aannemen dat David zichzelf niet rekent tot de goddeloze. Maar ja, David is natuurlijk een type van Christus, als zoon van David. Romeinen 3 zoek ik nu niet op. Dat hebben we gedaan trouwens ook al naar aanleiding van Psalm 14. Maar daar vind je dus deze teksten tamelijk letterlijk geciteerd en anders geparafraseerd. Dat geen kennis hebben, dat vinden wij nog in Hosea. Een beetje een gevaarlijk onderwerp, maar ja. We zijn aan het eind van de avond, dus zo mis kan het niet gaan meer, denk ik. In Hosea wordt namelijk gesproken over, laten we maar zeggen, Israël. In de tamelijk bekende woorden van vers 6, van hoofdstuk 4, sorry, Hosea 4. Dat begint met: hoor des Heeren woord, gij kinderen Israëls. Het gevaarlijke, dan het problematische van deze vers is dat deze woorden gericht worden tot de kinderen Israëls primair. En hoewel wij dan denken aan het Joodse volk, moet ik u toch zeggen dat Hosea daar gegarandeerd niet aan gedacht heeft. Want hij had van doen inderdaad met twee volkeren, Juda en Israël. En Hosea had hoofdzakelijk een boodschap voor Israël en niet voor Juda. Dus dat maakt het allemaal wat lastig, maar ik ga dat nou niet uitleggen, maar dat maakt het wat lastig. Maar er staat dan in vers, trouwens boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel: God bedreigt Israël ernstig en daarna Juda wordt gewaarschuwd. Zodat je toch de indruk krijgt dat degene die het erboven gezet heeft het onderscheid tussen Israël en Juda kent, hè? Goed, maar vers 6, daar staat: mijn volk is of wordt, of zal worden kan ook nog, uitgeroeid. Mijn volk is uitgeroeid of wordt uitgeroeid of afgesneden eigenlijk, maar vooruit. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Wat het wel had, was namelijk afgoderij. En dat geldt zeker voor Israël, in de zin dus van de 10 stammen, want daar gaat het dan over, hè? Zo noemen wij ze gewoonlijk. Met een volstrekt onbijbelse uitdrukking, maar ja, daar kom ik nooit meer vanaf. U weet hoe dat is, dat deel van Israël dat inderdaad onder de naam Israël verder ging en dat wij gewoonlijk de 10 stammen noemen, van de geschiedenis van dat rijk, wordt nooit ooit maar een keer gezegd dat het is een koning had voor de gelegenheid die een beetje deed wat goed was in de ogen des Heren. Aan de kant van Juda vind je hier en daar een enkeling. Een koning uit het huis van David was dat dan. Die dan deed wat goed was in de ogen des Heren. Die de afgoderij uitroeide, geheel of gedeeltelijk. Hiskia, Josia, wie ze maar waren. Maar aan de kant van Israël nooit. Helemaal nooit. En hun geschiedenis begon bij de, officieel althans, als rijk begon bij de splitsing van het rijk, heet dat. We noemen dat de scheuring trouwens van het rijk. En Jerobeam richtte meteen twee gouden kalveren op, zal ik maar zeggen, in waar het maar was. Hè. In Bethel en in Dan, en wat het maar was. En een ander soort godsdienst met feestdagen op andere maanden dan volgens de Mosaïsche kalender enzovoorts. Was meteen afgoderij en daarnaast uiteraard de Baaldienst. Want je wilt toch die Feniciërs te vriend houden in het noorden. En de kalverendienst, want je wilt toch de buren in het zuiden te vriend houden. Egypte, want die alliantie, die moest natuurlijk wel als wereld, maar het was een wereldrijk met z'n drieën, die alliantie moest in stand gehouden worden. Dus Israël zonderde zich af van Juda, maar ze namen godsdienst over van Egypte via de gouden kalveren en van Tyrus en Sidon, wat het maar was, de Baaldienst, hè. Die zij dan ook in hun dagen over de hele wereld verspreid hebben. Waaronder in Amerika, dat zij hebben ontdekt. Nou ja, daar vind je overblijfselen van de Baaldienst met naam en toenaam. Wis en waarachtig wel, hè. En in het Fenicisch onder andere geschreven inscripties en dat soort dingen meer. Ja. Het hebben ze lang ook niet in de gaten gehad, omdat ze dat op voorhand onmogelijk hielden. Voor onmogelijk hielden, want Columbus had Amerika ontdekt. En als er dan voorheen toch wat was, dan mag dat geen cultuur geweest zijn of geheten hebben. Dan waren het beschadigingen van stenen door ploegen. Maar ja, waarna je afvraagt waar ze dan die ijzeren ploegen vandaan gehaald hebben. Maar vooruit me weer, het is allemaal zo kortzichtig. Maar dat de Fenicië schrift was, dat is pas sinds een jaartje of 50 dat men daarachter gekomen is. Maar vooruit. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En dan zegt de Heer, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. Nou ja, het moest nog gebeuren in de dagen van Hosea, in de praktijk. Maar heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Dat wil zeggen, dat is het gevolg van hun verwerping. En dat betekent dat het volk gerekend zou worden onder de heidenen. En dat is ook gebeurd. En voor zover dat niet kon, omdat God nou eenmaal beloofd had, niet schrikken, omdat God nou eenmaal beloofd had dat Israël altijd Gods volk zou zijn, van geslacht tot geslacht. Gek, die belofte, die kent bijna niemand. Maar het staat in de Bijbel. Betekent het dus dat dit oordeel hier afhankelijk inderdaad weliswaar kwam over wat wij de 10 stammen noemen. En dat heet Israël. Het is verstrooid geworden onder alle volken. En voor zover ze zich niet zelf verstrooid hebben, het merendeel, werd wat er overbleef weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat is wat er gebeurd is. En dat was eigenlijk verhoudingsgewijs maar een handjevol. Maar dat betekent het einde van hun priesterlijke functie, waarbij u moet begrijpen dat de priesterlijke functie gegeven was aan het hele volk. Hè? Want heel Israël was één priesterlijk volk, één priesterlijk koninkrijk. Dat meer in het bijzonder binnen dat volk die verantwoordelijkheid berustte bij de stam van Levi, is waar. En dat meer in het bijzonder binnen de stam van Levi die verantwoordelijkheid berustte bij het huis van Aaron, dat is ook waar. Maar van onderaf, heel Israël werd geacht een priesterlijk volk te zijn. En hier wordt Israël, met de naam Israël bovendien, ontslagen uit het priesterambt. Hetgeen automatisch betekent dat dan op een of andere wijze Juda officieel achterbleef als priesterlijk volk. En dat kon ook, omdat een groot deel van de Levieten, die aan de Heer trouw waren, zich inderdaad gevestigd hadden in Juda. En zich teruggetrokken hadden, zal ik maar zeggen, uit Israël. Ze leefden immers onder andere stammen van Israël. Maar velen hebben zich in het bijzonder bij Juda gemeld. En op hun beurt zijn zij met Juda weer in ballingschap gegaan. Maar dat verhaal vertel ik u wel een andere keer. Maar ik lees nog het laatste van vers 6. Terwijl gij de wet uw schots, het onderwijs, de Torah, de truth, de waarheid, het onderwijs van uw God vergeten hebt, zal ik ook uw zonen, uw kinderen vergeten. Zij hadden geen kennis. Zij wilden niet verstandelijk acht geven op het woord Gods. En het kostte hun hun positie en daarmee hun identiteit. Want de identiteit van Israël in elk geval is ontleend aan hun priesterlijke ambt. Wat is dat? Wie is Israël? Het priesterlijke volk. En het verklaart ook, maar ik doe nou mijn Bijbel dicht, want we lezen de volgende keer wel verder. Het verklaart ook waarom de Joden hun identiteit niet kennen en waarom dus tot vandaag ook de Joden, en juist de Joden zelf, niet kunnen zeggen wie of wat nou eigenlijk een Jood is. En wij heidenen weten dat dus al helemaal niet meer. En ik hou me altijd maar vast aan het Bijbelse gebruik van de term. Als het in de Bijbel gaat om de Joden, gaat het om degenen die Joods religieus zijn. Namelijk die aanhangers zijn, of beleiders, hoe noem je dat, van de Joodse religie, het Judaïsme. Zoals die was meegekomen uit Babel. En zoals die ontwikkeld was ook trouwens in Babel. En dat heet de Joden. Vervolgens in elk geval in het Nieuwe Testament. En tot slot, voor zover je in het Oude Testament leest over Joden, is dat maar heel sumier. En op een enkele uitzondering na, alleen maar in het boek Esther. geloof in Ezra ook nog even, en dan heb je het ongeveer wel gehad. Men heeft mij verzekerd dat de term eigenlijk vertaald zou moeten worden niet met Joden, maar met Judeërs, namelijk inwoners van het land van Juda. Ik beheerst te weinig Hebreeuws om dat te kunnen controleren. En bovendien, ik weet niet zeker of ze dat er niet afgesproken hebben zo. Maar overal wat dieper op de termen wordt ingegaan, kom ik nooit anders tegen dan dit. Als je in het Oude Testament leest de Joden, als je het al leest, betekent het de Judeërs. Degene die thuis horen in het land van Juda. En in het Nieuwe Testament lees je over Joden en dan betekent het degene die het Judaïsme aanhangen. En in beide gevallen heeft de term dus al helemaal niks met afstamming te maken. En dan heb je echt een identiteitsprobleem als je voor Jood uitgeeft. En wat ons betreft, wij hebben waarschijnlijk ook zo'n probleem, want ons is ook nooit verteld waar de autochtone Nederlanders vandaan komen. Dat moesten we ook maar raden. Bleven allemaal een beetje in de mist hangen. Of kwamen uit de mist opdoemen. Zoiets was het, geloof ik. Maar ik heb er geen probleem mee. Onze identiteit is, wij zijn kinderen Gods. We zijn uit God geboren. We zijn eerstelingen van een nieuwe schepping. We zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Dat is waar we vandaan komen. En waar we naartoe gaan, dat is naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Waar we tot zonen zullen gesteld worden. Want we zijn gemaakt tot koningen en priesters voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarmee heb je een identiteit. En we zijn priesters geworden, vooropgesteld dat wij kennis hebben aan en van en over de Heer Jezus Christus. Wij zullen danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat u zelfs ons de mogelijkheid geeft om u te kennen. Dat u ons verstand hebt gegeven opdat we u zouden kennen. Maar ook dat u ons uw geest hebt gegeven opdat wij u zouden kennen. En door die geest geleid zouden worden in heel uw waarheid. Een waarheid weliswaar die door de wereld verborgen wordt gehouden in ongerechtigheid, maar een waarheid die u ons bekend wilt maken. We danken u daarom dat we voor dat doel ook vanavond hier mochten zijn, in alle vrijmoedigheid. Uw woord mochten openen, deze psalmen mochten openen, van meer dan 3000 jaar oud. Maar we danken u dat wij ze voor ons hebben en dat u dat woord ook voor ons bewaard hebt. Hebt opgeschreven opdat wij er ons voor zouden buigen en tot ons zouden nemen opdat dat woord, uw woord, in onze harten zou worden geplant. Opdat het ons denken zou veranderen en vernieuwen. En opdat we zouden beproeven welke uw goede en volmaakte wil zou zijn. Ook voor ons individuele leven. Wij danken u daarom dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen. Op grond van de beloften die u van ouds gedaan hebt, dat u zorgt voor de uwen, dat u kracht en hulp verleent aan uw gunstgenoten en dat u ons niet zult loslaten, maar integendeel zult brengen naar die bestemming die u voor ons bepaald hebt. We danken u daarom dat we tot u mogen komen en zeggen, Heer, hier zijn wij, als uw kinderen, als uw dienstknechten, gebruikt u ons tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.